Je moeder drinkt alleen haver.
Je situationship wil per se amandel.
Je BFF zeurt bij soja.
En je collega's accepteren enkel kokosnootdrink.
Maar weet je wat zo fijn is? Jij hoeft niet te kiezen. Alpro heeft alle opties voor iedereen. Binnen no time tover je ontbijt op tafel voor de Nepo Baby, de Henry, de Zuidasser, de creatieve Incrowd Girl of jezelf. Jouw karakter, jouw ontbijt.
De stroom.
Ik stond laatst in de rij voor de koffiebar en 8 van de 10 mensen voor mij bestelden een matcha. Overal waar je komt staat matcha op de kaart, van koffiebars tot speciale matcha cafés. Ik zie het op een tijdlijn voorbij komen en ik vroeg me af, waar komt deze hype vandaan en waarom is matcha eigenlijk zo'n statussymbool geworden? Nou ja, in deze aflevering gaan we het hebben over matcha. Jessica, ik heb een vraag voor jou.
Ja?
Hou jij van matcha?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb al 20 jaar geen matcha meer gedronken. Ik weet nog dat ik was denk ik 10 of 12 en toen waren we op bezoek ergens. En er was dus iemand en die was heel erg geïnteresseerd in boeddhisme en die had dat Japan matcha meegenomen. En die presenteerde dat aan ons als een soort fantastische tractatie. En ik vond het er al, het zag er ook niet uit zoals het er nu uitziet. Het was gewoon echt thee, maar dan troebel en heel groen. En ik vond het al een beetje intimiderend. En toen nam ik een slok en schrok zo van de smaak. Want het was mij dus helemaal een soort van aangepraat als een fantastische delicatesse. Maar het was echt niks vergeleken met wat ik ooit eerder had gedronken. Nee. En sindsdien heb ik dus echt een soort viscerale reactie als ik matcha zie. Dat ik denk, nee, ik wil het niet. Omdat we onze luisteraars natuurlijk heel serieus nemen, heb ik nu ook beloofd aan de redactie hier dat ik straks voor het eerst in 20 jaar weer een slok matcha ga nemen. Dus als je geïnteresseerd bent in deze taste test, blijf vooral nog even hangen.
Voordat we naar de matcha gaan, kwam ik nog een interessant artikel tegen in het tijdschrift Curbed. Dat gaat over architectuur en stedenbouw. En de kop van dat artikel was The Immediately Outdated Renovation. Oftewel de onmiddellijk gedateerde verbouwing. En dat stuk ging erover dat tegenwoordig een interieur veel sneller alweer helemaal uit is dan eerst.
Ja.
Dus stel je voor, ja, als we even kijken naar het Nederlandse funda-cliché. Zwartstalen deuren, een visgraatvloer, marmeren kookeiland, een beetje zo'n boutique-hotelachtige badkamer.
Ja, lekker minimalistisch en veel natuurtinten.
Precies, en dat is nu gewoon, in dat artikel staat dat de cyclus van een interieur, waar die vroeger misschien 5 tot 7 jaar mee ging, dus als je hele huis had gerenoveerd, zag er voor 5 tot 7 jaar super modern en trendy uit, wordt die cyclus steeds korter en korter.
Ja.
Ja, dus je kunt echt 10.000 euro's of tonnen in je verbouwing hebben gestoken. Het risico is dat het, zodra het af is, dat het alweer uit is.
Ja.
Dus het is een hele gekke situatie. Waarbij natuurlijk social media een rol speelt. Dus een trendcyclus gaat veel sneller.
Ja.
Op alle facetten, dus mode, eten, noem maar op. Dus ook van interieurs.
Precies, we raken steeds sneller verzadigd met bepaalde beelden. Hè?
Ik bedoel,
je ziet nu zo vaak een bepaalde interieurstijl op je feed voorbij komen dat het alweer gaat vervelen. Terwijl vroeger moest je dat dan natuurlijk, eerst moest je er in levende lijven nog een paar keer tegenaan lopen voordat je dacht, oh, die visgraatvloeren, die heb ik nu al heel vaak gezien.
Ja, nee, precies dat. En eigenlijk gaan interieurs hiermee fast fashion achterna. Zelfs in het artikel wordt een interieurdesigner geïnterviewd die zegt van dat zelfs dingen van 2 jaar geleden kunnen nu al gedateerd voelen. Dus ja, dat is totaal niet duurzaam. En het levert denk ik ook veel vragen op bij mensen die hun huis verbouwen. Van oké, hoe weet ik of wat ik nu voor interieur kies over 2 jaar nog steeds mooi is?
Ja, ik heb daar zelf dus best wel stress van. We hebben net een huis gekocht een paar maanden geleden. Na een eindeloze zoektocht. En gezien de prijs op dit moment in Amsterdam was onze enige optie een hele heftige fixer-upper. En die verbouwing gaat dus ook heel lang duren. Dat vliegt mij nu dus enorm naar de keel. Dat ik denk, alles wat ik nu bedenk, vind ik dat dan over 9 maanden als het af is nog steeds leuk?
Ja.
Of denk ik nou dat ik deze betonstuk mooi vind? Of heb ik het nou gewoon zo vaak gezien dat ik denk dat dat de norm is geworden of zo? Ik vind dat echt, ik krijg daar dus echt een beetje paniek van.
Ja, ja. En in het artikel staat ook dat vooral de keuken is hier slachtoffer van. Want de keuken is in het moderne interieur echt de showstopper. Die moet...
De heart of the home, het hart, toch?
Ja, ja. Dus iedereen wil die woonkeuken waar je dan aan de bar lekker zit. Maar daar, de keuken voelt ook het snelste gedateerd. Dus dat is vooral het pijnpunt. En in het artikel gaat het natuurlijk ook over kritiek dat het niet duurzaam is. Dus,
nee, zeker niet. En het kost klauwen met geld.
Het kost klauwen met geld. Al dat natuursteen dat moet worden geïmporteerd. Alle materialen voor de keuken.
Ja. En al die, dat is dan nu ook de afgelopen, nou wat is het, 1,5 jaar, een soort trend met allemaal van die houten panelen en zo. En dan moet er weer ecologisch hardhout worden ingevlogen van, dat moet dan natuurlijk wel speciaal hardhout zijn. Over 2 jaar kun je het weer losschroeven.
Ja, ja.
Ik vind dat ook wel, ik heb daar ook wel een beetje zo mijn gedachten over.
Ja, dus beter misschien als je huis verbouwt gewoon helemaal het algoritme loslaten en alleen puur kijken, wat vind ik mooi?
Ja.
Waar wil ik nog jarenlang in wonen en een beetje scheid hebben aan alle trends?
Ik wil het graag hebben over een nieuwe trend die in mijn beleving erg up-and-coming is bij de havermelk-elite, namelijk hardloopcultuur. Ik zie opeens steeds meer mensen hardlopen en ik zie ook allemaal hardloopclubs en running clubs verschijnen overal. En ik ben niet de enige die het ziet, want in de Financial Times stond een artikel een tijdje geleden in de aanloop naar de London Marathon, die net is geweest, dat zij verwachten dat de London Marathon eigenlijk een soort van 42 kilometer lange catwalk zou worden. En het dus niet alleen belangrijk is dat je gewoon 42 kilometer lang kan rennen. En dat je dat misschien op een beetje een aardige, met een aardig tempo doet. Maar dat, dat er steeds meer deelnemers zijn die enorm bezig zijn met wat ze aan gaan trekken op de dag zelf. En ook heel erg bewust zijn van dat er allemaal camera's langs de route staan. En niet alleen dat, die marathon is opeens een stuk populairder geworden. Want dit jaar waren er geloof ik 580.000 aanmeldingen voor de London Marathon, wat er ruim 100.000 meer waren dan het jaar daarvoor. Dus het is echt een soort van die hardloop lifestyle die bust helemaal. Er is iets, er is een soort fixatie op rennen gekomen weer opnieuw.
Het valt me ook op, je hebt bijvoorbeeld in Rotterdam en ook in Amsterdam hebben 2 populaire zuurdesembakkers. Ze hebben ook hun eigen renclub.
Ja.
En daarmee afficheren ze zichzelf op social media. Dus dat hardlopen bijna een soort lifestyle ding wordt. Dus niet puur de sport, maar ook alles eromheen. Dus de kleding en dan dat je met een bakkersteam gaat, of de klanten van die bakker gaat hardlopen.
Ja, het is heel interessant. Dus er zijn steeds meer merken, grote en kleine merken, die hardlopen integreren in wat ze verkopen. Dus je hebt bijvoorbeeld inderdaad in Amsterdam heb je, dat heet geloof ik Breadwinner. Dat is een zuurdesem bagelbakkerij. En die hebben ook hun eigen running club. En dan kun je dus om de week op zondag ga je eerst met ze hardlopen. En als je dan de run van de dag finished, dan krijg je daarna carbs en koffie van ze. Dus dat is ook echt, het is echt een sociale aangelegenheid ook. Hè? Het is niet alleen maar rennen en op Strava laten zien wat je wel niet kan. Het is ook echt een soort van community building. En je ziet dus dat die clubjes, die verenigingen, dat ze dus ook allemaal merchandise maken. En dat ze zich dus associëren met een soort van, met een cutesy naam ook en zo.
Ja.
Daar las ik ook een ander artikel over in The Guardian. Dat er dus in het Verenigd Koninkrijk heb je dan bijvoorbeeld een club die heet de Scrambled Legs. En die gaan dan, weet ik veel, iedere zaterdagochtend eerst 6 kilometer hardlopen en dan dus koffie drinken samen. Dus het is ook echt heel sociaal.
Ja, en ook in Rotterdam heb je zo'n bakker met een renclub. Het heet de Wolly Morning Run van bakkerij Wolly aan de Waterkant. En hun, hun promotie...
Klinkt heel gezellig.
Ja, het klinkt echt super gezellig. Hun promotie tekst is From Finish to Breakfast Time. En dan hebben ze zo'n, zo'n mooi geïllustreerd plaatje op Instagram van iemand die rent met zijn ochtendkoffie en zijn croissantje.
Ja.
Het ziet er allemaal heel gezellig en leuk en hip uit.
Het is dus heel veel van dit soort hardloopclubjes zijn ook heel erg cafécultuur en ontbijt gerelateerd. Dus het is ook wel een soort van om je dag goed te beginnen. Eerst even hardlopen en dan mag je een lekkere croissant.
Voordat wij de matcha in gaan duiken, wil ik het nog even hebben over ontbijten. Want wij werken namelijk samen met Alpro. Deze persoon heeft echt bijna wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe je moet gedragen, hoe je eruit moet zien en wat je moet eten als je in Amsterdam een beetje mee wilt tellen.
Ja, want je wil wel zo goed mogelijk integreren in de stad.
Ja, zeker als je pas 10 minuten in Amsterdam woont.
En dan al helemaal.
Ja, en geheel volgens deze laatste trend staat deze persoon daarom extra vroeg op om cinnamon buns te bakken voor de hele coworking space.
Wat super aardig. Zo maak je wel nieuwe vrienden.
Ja, aardig, maar ik denk ook een beetje met het zicht op de eigen bankrekening. Want als je die koopt bij de nieuwe zuurdesembakker om de hoek, kost zo'n cinnamon bun al gauw €1,15.
En dat is inderdaad, als je net verhuisd bent, best wel een kostenpost.
Dan kun je dat geld niet missen. Nou, en eigenlijk heb je alleen maar wat bloemgist, agavesiroop en Alpro barista amandel nodig. En het hele Ik woon net 10 minuten in Amsterdam recept en meer vind je op alpro.com. In de Randstad openen veel nieuwe matcha cafés. Ik zie het overal op mijn social media feed. Ik zie veel Gen Z'ers met matcha rondlopen.
Groen is nu ook een modekleur.
Groen is een modekleur. En zelfs de Coffee Company, dat toch wel het bekendste Nederlandse koffieketen, verkoopt sinds een maand of 3 ook matcha sets bij de kassa. Dus het voelt voor mij een beetje of we peak matcha hebben bereikt.
Ja.
Waarbij matcha in de havermelk elite wereld ook een soort statussymbool lijkt te zijn geworden.
Ik denk dat we misschien maar moeten beginnen met even proeven.
Even proeven, ja. We hebben hier twee... iced matcha voor ons met havermelk.
Ja, dus is dat, hè? Ik bedoel, ik heb dus al 20 jaar geen matcha meer durven drinken. Maar volgens jou, hè, want ik zie jou er wel eens mee lopen. Is dit het HME-recept? Iced matcha met havermelk?
Dat is wel echt, denk ik, in de HME-kring een soort van de top. Al moet ik er wel bij zeggen dat natuurlijk ook de helft van het jaar als het koud is, dan neem je gewoon een warme. Maar het is wel een soort ding om heel veel geld uit te geven aan iced matcha.
Oké.
Okay. Nou, Jessica, ik zou zeggen, neem een slokje. Ik ben heel benieuwd hoe jij het vindt smaken.
Oké. Okay. Ik zal hem even... Moet ik hem doorroeren? Ja, toch? Dan is hij een beetje... Hij heeft verschillende kleuren nu. Oké. Okay. Nou, jongens, daar gaat hij. Oh ja, ik heb wel echt een soort Proustiaanse ervaring. Ik voel me nu wel weer even een beetje een paniekerige 10-jarige.
Toen je gedwongen matcha moest drinken bij de vrienden van je ouders.
En ik heel erg schrok van hoe dat smaakte.
Wat proef je?
Sowieso. Ik proef nu natuurlijk ook havermelk. En die smaak die ken ik wel. Het proeft heel... dat klinkt heel raar, maar het proeft echt heel groen.
Ja.
Het is een soort van... Het doet me ook een beetje denken aan spirulina.
Ah.
Weet je wel, dat was een paar jaar geleden ook zo'n trend om dan spirulina in je smoothie te roeren. Daar doet het me een beetje aan denken. Een beetje zo dat lichte, algige smaakje. Ik vind het wel lekkerder dan ik had verwacht.
Een smaak die heel erg de meningen verdeelt. Dus ik heb mensen die zeggen van... dit smaakt naar vis, dit smaakt naar algen.
Het heeft wel een klein beetje een soort vissig aroma, ja.
Ja, en je hebt mensen, waaronder ik... die dus helemaal van matcha houden... en niet kunnen stoppen met praten over matcha... en dus eigenlijk een beetje van matcha hun persoonlijkheid maken.
Want hoeveel drink jij er in een week? Hoeveel matcha lattes?
Ik drink minstens 14 per week.
En dan altijd een latte of ook soms gewoon sec de thee?
Altijd een matcha latte.
Okay.
En ik woon toevallig in de buurt van een goede koffiebar. En daar smaakt het gewoon een beetje naar romige groene thee. Dus dat, die vind ik heel lekker. Maar wij zaten ook te praten van, hey, waarom is de matcha de haverkapu van 2024?
Ja.
En wat ik zelf wel interessant vind als je matcha dus bestelt in de rij bij de koffiebar. En je ziet vervolgens hoe het gemaakt wordt. Het is bijna een soort ritueel. Dus de barista pakt een bamboekwast.
Ja, die er ook helemaal niet uitziet als een soort van de standaard uitrusting in een westerse keuken.
Nee, nee. Dus dat heeft al een beetje van, oh, wat is hier aan de hand? En die gaat dan dat matcha poeder gaat die kloppen met een beetje melk erbij. En vervolgens dan de melk opschuimen en de rest van de melk erbij gieten. Maar dat ritueel kost ook tijd. Het kost meer tijd dan even snel zo'n haverkapu opschuimen.
Ja, dan even zo je espresso.
Espresso shot en die melk erbij.
Ja.
Dus het lijkt bijna of het bestellen van matcha en het drinken van matcha een soort ritueel is in het mega drukke stadsleven dat iedereen heeft. Waarin iedereen altijd gehaast is. Is dit even een moment van stilstand? En die prijs, ik heb ook even opgezocht wat dat kost, matcha versus koffie. En voor een kilo goede koffiebonen betaal je €60 gemiddeld. En een kilo matcha kost ongeveer €160.
Oh ja, dat is ook wel echt een flink verschil.
Ja, ja.
Ik drink dus eigenlijk nooit matcha, maar zelfs ik als jonge stedeling heb opgepikt dat het ook de productie van die matcha, dat is ook veel bijna een soort mythisch proces, als ik daar zo over hoor. Veel meer nog dan koffie. Dat het dus inderdaad, dat is dan een speciale plant. Wat ik heb dat opgezocht, volgens mij is dat gewoon een theeplant. Maar die mag dan alleen in de schaduw hebben gegroeid. En dan worden de blaadjes geoogst. En dan zijn er nog, ik geloof, 1 of 2 extra productiestappen. Voordat het dus dat matcha poeder wordt ten opzichte van gewone zwarte thee of gewone groene thee. Dus het is ook een soort van, ja, het is een soort, bijna een soort magisch product, lijkt het wel.
Ja, en het heeft ook de associatie van Japanse theeceremonies. En het is ooit ontdekt of bedacht door een Japanse zen-boeddhist.
Ja.
Dus het heeft ook een beetje dat mythische eromheen van een eeuwenoud Aziatisch ritueel. En ik denk ook dat matcha echt perfect past in de theorie van de Franse socioloog Bourdieu, Pierre Bourdieu. En Bourdieu die is bekend geworden van zijn term cultureel kapitaal. Cultureel kapitaal betekent een geheel aan regels, smaak, je normen en waarden. Dat samen is jouw culturele kapitaal en dat helpt jou om in hogere kringen je thuis te voelen en te bewegen.
Ja.
Dus meer cultureel kapitaal betekent ook meer macht eigenlijk voor jou.
Nou ja, in ieder geval dus binnen een bepaalde context. En het is inderdaad gewoon alsof je portemonnee goed gevuld is om transacties aan te kunnen gaan met andere havermelkelite leden of ja, andere jonge stedelingen die hetzelfde soort leven ambiëren als jij.
Ja, je snapt elkaars taal, elkaars gebruiken, elkaars gewoonten.
Ja.
En matcha, ja, als je er niks van af weet, dan denk je, hé, wat is dit in godsnaam voor een raar groen drankje met een rare kwast waar het mee wordt gemaakt.
Ja.
Wat je ook dus merkt bij mensen die matcha drinken en er veel over praten, die beginnen zelf over theeceremonies, boeddhisten. Ze beginnen over ceremonial grade matcha. Dat is matcha van de eerste oogst.
Is dat het allerbeste dat je kan krijgen?
Dat is het allerbeste en het duurste van hele jonge theebladeren gemaakt. En Pierre Bourdieu, die is ook gekomen met het begrip naked taste. Dus kijk, als ik jou tegen zou komen in de stad en ik ken jou niet, dan weet ik niet wat jouw muzieksmaak is als jij AirPods in hebt. Ik weet niet
welke boeken
jij leest, welke series jij kijkt. Ik kan jou dan misschien nog niet helemaal goed indelen, los van je kledingstijl.
Ja, ja.
Maar eten, dat is een naked taste. Want iedereen kan zien, als jij samen in een ruimte bent, wat jij eet of drinkt.
Ja.
En daarom is matcha ook zo'n goed voorbeeld daarvan. Want die groene kleur, ja, die valt op in een zaak. En eigenlijk zeg je, als je zo'n matcha bestelt, van kijk, A, ik heb het geld om dit te betalen, om €6 of €7 hiervoor te betalen. Ja. En B, ik weet wat het is, dus ik heb me erin verdiept. En C, ik heb dus genoeg tijd als superdrukke stedeling.
Ja, ik maak dit een prioriteit op dit moment om hier tijd voor vrij te maken. En om dus aandacht en inderdaad mijn schaarse tijd te besteden aan dit bijzondere product.
Exact. En juist in dit tijdperk waarin de economie weliswaar goed gaat, maar er toch veel ongelijkheid is tussen arm en rijk. Die kloof wordt steeds groter en het steeds moeilijker is om te stijgen. De sociale mobiliteit is beperkt. Daarin neemt de aandacht voor eetcultuur ook toe.
Ik vind dat zo'n waanzinnig interessante wisselwerking. Want is toevallig een boek waar je het eerder over hebt gehad. Dat schijnt dus ook al decennia zo te zijn. Hè? Dat het een het ander op die manier beïnvloedt.
Precies, ja. Dus in de jaren 70 bijvoorbeeld, toen de Amerikaanse middenklasse stagneerde, toen nam de interesse voor brie opeens erg toe. Dat was toen nog altijd een imago van een chique Franse kaas. En nog niet het kleffe imago van nu. En eigenlijk kun je ook zeggen dat matcha een beetje de brief van deze tijd is. Dus voor jonge mensen is het steeds moeilijker om een huis te kopen. Het is steeds moeilijker om een vast contract binnen te slepen.
Ja, steeds minder zekerheden.
Ja, en dan is zo'n matcha van 7 euro toch een manier om naar de buitenwereld te zeggen van, hey, kijk, ik ben een smaakvol lid van de stedelijke middenklasse.
Ja, precies. Ik ben misschien geen tussen aanhalingstekens winnaar van de economie, maar ik doe er echt wel toe.
Ja, exact. En die theorie over dat de obsessie voor eetcultuur toeneemt, die is van de Amerikaanse historica S. Margot Finn. Haar boek heet How Class Anxiety Created the American Food Revolution.
Dat gaat dan over class anxiety, maar als we het hebben over anxiety in het algemeen, dat is nu, zeker voor de jongere generaties, best wel top of mind. We zijn best wel veel bezig met mentale gezondheid en stress. Hè? Mensen zijn heel erg bezig met burn-out cultuur en hoe kunnen we dat nou voorkomen? En dat schijnt dus ook dat matcha een soort van helende werking zou kunnen hebben voor je geestesgezondheid. Ervaar jij dat ook zo?
Nou, ik heb wel een tijdje gehad dat ik koffie heb vervangen voor matcha om deze reden. Dus ik werd gestrest van koffie. Ik voelde me echt opgejaagd alsof
Hartkloppingen,
alsof mensen achter me aan zaten. Dus ik kreeg er echt anxiety van. En de werkzame stof in matcha heet L-theanine.
Ja.
En anders dan koffie is dit ook een stimulant. Dus het is opwekkend, het geeft energie. Alleen bij koffie komt die energie in een soort piek vrij, gevolgd door een crash.
Mm-hmm.
En bij matcha komt die energie geleidelijk vrij. Dus je voelt je wel iets energieker. Een kopje matcha bevat ongeveer de helft aan theïne of cafeïne van een kopje koffie. Dus het is wel opwekkend, maar niet zo.
Het is wat minder heftig. En dus ook wat zachter voor je algehele energieniveau.
Ja, en vooral onder Gen Z komt echt heel veel anxiety voor. Dus die zijn gewoon bezig in alle facetten van hun leven om dat in te perken. En ik zie daarin ook een soort hang naar een bijna puriteins leven. Van op tijd naar bed gaan, niet meer uitgaan.
Ja.
Weinig alcohol.
Dingen die slecht voor je lichaam zijn, zoveel mogelijk vermijden.
Ja. Ik vind het ook opvallend, want dat is zo'n contrast bijvoorbeeld met een paar decennia geleden. Dat stedelingen erop los rookten en dronken. En,
ja, de hipster biercultuur van 15 jaar geleden.
Ja, en gewoon binnen ketting roken of in een restaurant in de 90's. Dat kan je gewoon nu niet meer voorstellen. En nu.
Nee.
Nu is iedereen gewoon heel erg bezig met, oké, wat houdt mij gezond en wat beperkt mijn anxiety niveau of stress level?
Ja, en dan is matcha dus een fijne holistische optie om met je vrienden bijvoorbeeld matcha te gaan drinken in plaats van het café in te gaan.
Jessica, we hebben afgelopen weekend Havermelk Elite veldwerk gedaan.
Ja.
Wij zijn namelijk naar een ruimteschip geweest.
Zo
voelde het wel. Het leek op een ruimteschip. Dat was het niet. Het was het nieuwste, meest trendy matcha café van Amsterdam. Het heet Lera. Het zit in de pijp bij de binnenstad. En wat viel jou daar op?
Ja, nou, ten eerste inderdaad, jij noemde het net al, een ruimteschip. Het is echt, het interieur daar was iets wat ik nog niet eerder heb gezien in Amsterdam op die manier. Het was met heel veel hele ja, een beetje futuristische, minimalistische inrichting met veel groen, want matcha is groen, dus daar ontkom je niet aan. Maar ook veel chroom en...
roestvrij staal.
Heel veel roestvrij staal.
En het leek ook een beetje op een soort kruising tussen een ruimteschip en een laboratorium.
Ja,
en
klopt.
En je moest ook gelijk bij binnenkomst vanaf een scherm bestellen, wat het nog futuristischer maakte.
Ja, je kunt dus kiezen inderdaad tussen koffie en een matcha, maar ik denk dat ik de enige in de zaak was die koffie bestelde. En het is dus ook, het heeft een beetje een soort van laboratoriumachtig gevoel, want je hebt dus je eerste interactie is met een scherm en dan zie je dus daarachter een soort van, ja, een toonbank met allemaal mensen die heel druk in de weer zijn en allemaal van die, ja, water dat op de juiste temperatuur moet zijn en zo. Het heeft iets heel erg scheikunde lokaal gevoel, vond ik.
Ja, en daarachter waren ook twee hele grote stellingkasten, waar dan allemaal, ja, prachtige Japanse lifestyle producten werden verkocht. Kaarsen met de geur van basilicum of cashmere.
Ja.
Japanse wierook.
Speciale Japanse matcha Oreo's of koekjes met van die gefermenteerde rode bonenpasta erin. Die nu ook, maar dat is ook zo'n ingrediënt wat ik de laatste tijd steeds vaker voorbij zie komen. Maar ook iets meer lifestyle producten zoals een opvouwbaar boodschappentasje of...
Van een euro of 35.
Ja, ja. Of een paraplu voor 60 euro, weet je nog?
Ja.
Dat vond ik ook... zagen er wel trouwens echt wel heel mooi uit.
Ja, en ook het publiek was echt om door een ringetje te halen. Het waren voornamelijk jonge vrouwen.
Ja.
Die helemaal volgens de laatste TikTok-trends gekleed waren.
Ja.
En plaats namen op van die roestvrijstralen krukjes rondom een tafel en allemaal, ja, de hele tijd allemaal foto's voor TikTok en filmpjes voor TikTok aan het maken waren.
Ja, want achterin de ruimte is ook, wij wisten niet zeker of het nou een kleedkamer was, want er hing verder helemaal geen kleding, maar er was dus wel een soort van afschermbare ruimte met spiegels en heel goed licht. Dus het was ook wel een soort van de ultieme selfie spiegel was daar achterin de zaak beschikbaar. En het is een beetje pijnlijk om op te merken misschien, maar ik denk dat wij de oudste waren.
Ja, ik denk het ook wel.
Want het was echt wel een soort, echt een Gen Z-hub.
Tegelijkertijd laat zo'n plek aan mij zien dus hoe erg we op peak matcha zitten. En ik kan in Google Trends zien dat we op dit moment op de piek zitten van het zoekgedrag in Nederland naar matcha. Dus echt dit jaar zie je echt een scherpe lijn omhoog. Dus mensen zijn er heel erg mee bezig in Nederland.
Nou ja, bijvoorbeeld dus even gewoon alleen maar matcha in Google zet. Dan krijg je al meteen artikelen of eigenlijk voor alle steden in Nederland. Van Amsterdam tot Groningen, Breda, Den Haag, Rotterdam. Overal de 5 beste plekken om een matcha latte te halen. Dus het is ook wel, het is niet meer iets wat alleen maar in 2 cafés in de Randstad gebeurt. Het is wel gewoon echt helemaal geïntegreerd in de algemene stadscultuur op het moment.
Ja, ja. En ik denk ook, als je het hebt over waar komt dit opeens vandaan? Dus zoiets heeft natuurlijk een aanloop. Het werd al jarenlang bij bijvoorbeeld Starbucks verkocht. En je had wat kleinere zaakjes misschien die het verkochten. Ik denk dat het... en het was uiteraard al gewoon een product uit de Aziatische cultuur.
Ja, het is,
het bestond gewoon al heel lang.
Ja, het is niet een soort van super innovatief iets.
Nee.
Zoals bijvoorbeeld havermelk of amandelmelk. Nou ja, amandelmelk bestond misschien denk ik eigenlijk ook al wel iets langer in een beetje meer zo de Ecoplaza kringen. Weet je wel, de alternatieve natuurvoeding kringen. Maar havermelk is natuurlijk een relatief nieuwe uitvinding. Maar dat is zo interessant aan matcha. Matcha bestond al eeuwen voordat we er zoveel aandacht aan gingen besteden.
Ja, en mij valt op dat het ongeveer 1 jaar of 2 is het een beetje opgepikt door de jonge vrouw op TikTok.
Mm-hmm.
Toen had je ook de hele trend rondom de clean girl aesthetic.
Ja.
Dat zijn jonge vrouwen die doen aan pilates, aan schrijven in een dagboek, journaling. Ze staan heel vroeg op. Ze leven hypergezond. toen is het ook een beetje door beroemdheden omarmd die dan ermee gefotografeerd werden of het zelf op hun social media plaatsten.
Ja, er was op een gegeven moment ook allemaal commentaar op Kourtney Kardashian, toch? Dat Matcha haar persoonlijkheid was geworden. Ja.
Dat ook... Weer zo eentje.
Weer zo eentje. Ja. En dat ze ook, zij en Travis Barker hebben dan een soort van... geheim. Travis Barker is haar echtgenoot trouwens, voor degene die niet helemaal thuis zijn in de reality tv. Zij hadden dan ook een tijd een soort van semi-geheim matcha recept, wat ze dan ook zo met heel veel bombari gingen ze dat dan toch maar wel een keer aan de camera's vertellen.
Ja. En als je het ook ziet op de foto, het spat gewoon van het beeld af. En ik denk dat dat ook iets is omdat een nieuwe generatie dient zich aan. Millennials die worden een jaartje ouder, de oudste millennials zijn nu begin 40.
Mm-hmm.
En die moeten niks meer hebben van een beige of bruine drankje op de foto.
Nee, want dus dat... maar dat is inderdaad zo dat heftige groen van zo'n matcha. Dat niet alleen is dat dus... als we met elkaar in een ruimte zijn, is dat... interessant, is het opvallend? Is het iets wat mij misschien iets over jou zou kunnen vertellen? Maar het is ook, als ik zit te scrollen op Instagram, dan valt het veel meer in het oog dan gewoon een huistuin- en keukenlatte.
Ja, en wat je dus ziet is, elke trend wordt uiteindelijk gecapitaliseerd door merken, door bedrijven. En dat is ook met matcha. Dus bedrijven hebben nu door dat er gewoon flink geld te verdienen valt met dit fijn gemalen theepoeder.
Ja, klopt. Als je kijkt naar de afgelopen paar jaar, dan heeft de algehele wereld matcha-industrie groeit met zo'n 5% per jaar. En op dit moment is die een kleine $3 miljard. De algehele wereld matcha-industrie. En er zijn dus verwachtingen. De economische verwachting is dat tegen de tijd dat we in 2030 zitten, dat de matcha-industrie dan gewoon $7,5 miljard waard is wereldwijd. Wow. Dus dat is wel, je ziet wel een enorme rappe stijging. Ja. In niet alleen de populariteit van dit drankje, maar dus ook inderdaad de markt die daarin te winnen is nog.
Ja, en het wordt ook overal nu in verwerkt, in producten, ik geloof zelfs in skincare producten.
Heel veel in skincare. Ik las ook een artikel in Glamour dat matcha in 2024 hyaluronzuur, wat tot nu toe het meest populaire, het meest gehypte skincare ingrediënt was, van de troon aan het stoten is. Dus het is niet alleen een soort van magisch drankje om je een energieboost te geven. Maar het is dus ook, omdat er heel veel antioxidanten in schijnen te zitten, schijnt het fantastisch te zijn voor je huid. Ja.
Ja, en hoe je een goede matcha herkent is door naar de kleur van het groen te kijken. Dus echt helder felgroen, dat betekent dat je hoge kwaliteit matcha te pakken hebt. Terwijl wat fletser, iets meer geeltonige matcha, dat is dan de wat lagere kwaliteit. En ik heb zelfs gehoord dat grote ketens wel eens matcha poeder dan met suiker vermalen. Dus dan is het al helemaal dat de verfijnde smaak wegvalt. Maar je moet dus vooral letten op dat heldere, felle groen.
Matcha is nu geïntegreerd in onze huidige stadscultuur. Maar denk je dat het gaat blijven? Denk je dat het een soort hype is nu die ook weer langzaam gaat verdwijnen? Of wordt dit nu gewoon een nieuwe koffie?
Nou, ik denk wel echt dat matcha hier is om te blijven. Dus dat het gewoon de standaard wordt om matcha in het lijstje te hebben bij een koffiebar. En op een gegeven moment gaat dat hele nieuwige er waarschijnlijk van af. Maar ik denk wel echt dat het een blijver is op de menukaart. En dat het wel, ja, de meerderheid zal koffie blijven drinken, maar dat er heel veel nieuwe matcha drinkers nog bij zullen komen. Waarbij het gevaar is dat nog meer mensen over matcha gaan praten, omdat het hun persoonlijkheid wordt. Dus ja, ik denk wel dat matcha een blijvertje is. Wat denk jij?
Ja, nou, ik heb ook wel het idee dat het in ieder geval kans maakt om nog een tijd te blijven. En ja, kijk, als de projecties zijn dat in 2030 de matcha-industrie zo ontzettend veel geld waard gaat zijn, dan denk ik, is misschien ook nog wel een interessante aandelenoptie. Maar goed, ik ben natuurlijk geen financieel adviseur.
Ja, misschien kunnen wij matcha aandelenpakketten gaan verkopen.
Ja, precies. Wees er snel bij. Ja.
Als matcha drinker is er echt niks frustrerender dan een overpriced matcha die slecht is bereid. En wat je vaak ziet bij plekken waar de barista's nog niet helemaal goed getraind zijn hierop, is dat je dan de laatste slok matcha neemt en dan drijven er nog van die klontjes in die niet goed met de bamboekwast erin zijn gemengd.
Dat klinkt echt heel vies.
Dat is zo vies. En ik probeer het nu thuis ook zelf vaker te maken, omdat het toch een dure hobby is. En ik heb daar nu een trucje op gevonden.
Oh ja?
Je kunt dus gewoon matcha in je melkopschuimer doen.
Echt waar?
En daar dan gewoon wat plantaardige melk bij gieten, welke melk je ook drinkt. Dan druk je op aan en even later heb je gewoon een fluweelzachte matcha.
Instant matcha.
Instant matcha. En waarschijnlijk gaan echt de matcha puristen mij nu cancelen, want ik kan me voorstellen dat er dan een en ander verloren gaat als je het opwarmt in die melkopschuimer.
Ja, het klinkt niet heel ceremonieel zo.
Maar er zitten geen klontjes in.
Kijk, nou ja, toch weer een echte HME shortcut, lieve luisteraar.
We zijn natuurlijk nergens zonder jullie, de HME. En we vragen ons af, wat heeft de havermelkelite dit weekend allemaal uitgespookt?
Dus hier voor jullie onze AI-stem Fenne, die de HME-acties van dit weekend voor ons gaat voorlezen, want het blijft een safe space, dus anonimiteit gegarandeerd.
Vriendin vertelde op het terras over haar operatie, maar ik verstond telkens open relatie.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eerst ook open relatie verstond. Of dacht, operatie? Dat zal Fenne wel verkeerd hebben begrepen.
Maar misschien zijn er tegenwoordig ook meer open relaties dan operaties. Omdat Field zo populair is als app.
Je corporate Zuid als baan opzeggen om je vervolgens heel erg Rutger Bregman te voelen.
Voel je je dan Rutger Bregman of wil je nu eigenlijk applaus van Rutger Bregman?
Dat is een hele belangrijke vraag.
Ja.
Maar ik denk wel dat Rutger Bregman blij wordt van dit bericht.
Ja, ik denk dat je best applaus van Rutger Bregman kan krijgen als je daar buiten bent.
Ja.
Ja. Gefeliciteerd trouwens.
Rosicle les annuleren omdat Lululemon outfit nog in de was zat.
En dat begrijp ik eigenlijk best.
Ja, ik bedoel, je kunt niet in een Amsterdamse sportschool verschijnen in een slobbershirt en volwassen joggingbroek.
Nee, je moet je toch een beetje je beste zelf voelen op die fiets, want anders leiden je atletische prestaties daaronder. Dat geloof ik echt.
Heimwee naar Amsterdam omdat de croissants in Frankrijk minder lekker zijn dan Le Fourneil.
Huh?
Maar dit hoor ik wel vaker, dat mensen zo een bepaalde standaard gewend zijn van croissants. Die misschien niet eens, tenminste Le Fourneil is natuurlijk een goede Franse bakker in Amsterdam, maar die niet eens, ze hebben allemaal gekke ingrediënten. Maar die mensen dan lekkerder zijn gaan vinden dan de croissants uit het land waar ze vandaan komen.
De authentieke croissants.
Ja.
Deze zijn helemaal doorgeëvalueerd naar de perfecte croissants.
Dankjewel voor het luisteren. Dit was hem alweer, de tweede aflevering van Havermelk Elite, de podcast. Over 2 weken zijn we er weer.
En als je ons in de tussentijd wat hoger de podcast hitlijsten in wil helpen, laat dan vooral een beoordeling achter in de app die je gebruikt. En het liefst natuurlijk 5 sterren. Tot over 2 weken.